Ja, oh, maar zet hem maar uit dan.
Oh, dan komt. Zet hem zelf even uit. Aan. Hij staat nu aan.
Hij zet, oh, je zet hem daaruit. Ja. Ja. Is het zo goed?
Ja,
zo. Oké.
Mooi. Zo.
Ja.
Goedenavond. Heel hartelijk welkom. Alle die gekomen zijn, ook alle speciale genodigden die ook we hier mogen begroeten. Heel hartelijk welkom en in het bijzonder meneer Koops die een lezing zal houden, de schrijver van het boek Het Bos van Blauw. Alle hartelijk welkom in deze schitterende kerk. 350 jaar geleden is die in gebruik genomen, 350 jaar plus 3 maanden ongeveer. Op een gegeven moment wen je aan zo'n gebouw. Ik heb zelf het voorrecht gehad een paar keer Amerikaanse gasten in de pastorie te mogen begroeten. En als ik dan bij het eerste kopje thee vertelde dat er hiernaast een gebouw stond uit 1658, dan hoefden ze geen tweede kopje thee meer. En dan wilden ze zo snel mogelijk gaan kijken en dan liepen ze hier rondom die kerk met hun handen soms zo half omhoog van het is unbelievable, het is ongelooflijk, u kunt zich dat misschien een beetje voorstellen. En dan voelde ik dat nog een beetje van ja, jullie land Amerika is uit 1776 en toen stond deze kerk hier al 120 jaar. Nou, dan lopen ze in halve vervoering, lopen ze dan rond. Deze mensen die zien de schoonheid van dit gebouw en wij zijn daar wel wat aan gewend, hoewel ik moet wel zeggen, heel vaak als ik hier zo het bruggetje naar de kerk oprij, dan vind ik het altijd weer schitterend hoe je eigenlijk zo een stukje geschiedenis zo inrijdt. Het is niet alleen het esthetisch genot van het gebouw, het is ook de dankbaarheid dat al 350 jaar hier kerkdiensten worden gehouden. En deze avond is georganiseerd door Daniel Stalpaard Stichting en ook door de hervormde gemeente. Ik zou die dankbaarheid ook tot uiting willen brengen in een gebed en mag ik u daarin voorgaan. Heere God, Vader in de hemel, wij danken u dat we hier bijeen mogen zijn. Wij danken u dat op deze plaats al 3,5 eeuw lang uw woorden mogen klinken. En uw woorden die beuren een mens op, die spreken over vrede en over heil, die brengen een goede boodschap. We danken u dat we hier de lof mogen zingen aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij danken u voor liefde en genade die u in ons leven wilt geven, uitzicht op uw koninkrijk. Wil geven dat nog heel lang deze dingen op deze plaats hier mogen gebeuren. Dat vragen wij u in de naam van onze heiland, Jezus Christus. Amen. Meneer Koops, heel hartelijk welkom hier. Het Bos van Blauw, alleen die titel die klinkt al zo. Hè? En ik vind het heel mooi dat we nu ook de man achter dat boek mogen ontmoeten. Als ik het goed heb, is Blauw hier ooit ook nog kerkvoogd geweest en hebben we de Japanse tempelbomen aan hem te danken, als ik me niet vergis. Maar u weet er alles van. Ik geef u graag het woord.
De titel van het verhaal is Het Bos van Blauw. Het gaat over de buitenplaats Gooilust, voor die niet weten. Daarom heb ik dit kaartje opgehangen. Dat gaat over dit gebied, dus in het zuiden van Schravenland. En daar wil ik u graag het een en ander over vertellen. 1895. Dan woont er op Gooilust, het huis Gooilust, Margaretha Blauw, Korverhoofd. Margaretha Korverhoofd. En Margaretha Korverhoofd, die overlijdt in 1895. En dat is voor ons verhaal van veel belang. Margaretha Korverhoofd, die werd begraven in Hilversum. En ik vertel dat, omdat dat waarschijnlijk voor velen van u onbekend is. Maar in Hilversum, daar ligt zo'n beetje schuin achter het postkantoor, in de buurt van de kerk, op het kerkplein, daar ligt nog een oude begraafplaats. En die begraafplaats die heet Gedenkt te sterven. En daar liggen verschillende families hier uit Schravenland, liggen daar begraven. Waaronder dus onder andere ook leden van de familie Korverhoofd. En in ieder geval ook Margaretha. Ik wil u eerst iets vertellen dus over die familie Korverhoofd. De voorvaderen die hier zijn komen wonen, dat was in 1778, dat was Gerrit Korverhoofd. En daarna kwam Jan Korverhoofd. Dat was een belangrijke man eigenlijk. Hij was burgemeester van Schravenland. En hij had ook een hobby. En die hobby die vinden we later terug bij andere families. Dat was namelijk dat hij zeldzame bomen probeerde te verzamelen. En fruitbomen. Hij was eigenlijk een van de eerste die verschillende fruitrassen op Gooilust plantte. En hij plantte ook de ginkgo. En die ginkgo's op Gooilust, dat zijn heel belangrijke bomen eigenlijk, omdat ze dateren van, 1840 ongeveer. Die waren dus geplant door Jan Korverhoofd. Jan Korverhoofd die heeft ook naam gemaakt doordat hij het Korversbos de naam gaf van zijn familie. Het Korversbos, dat was, vroeger was dat een heidegebied, en dat was dus Schuttersheide heette dat voor een deel. En op dat gebied, daar had Gerrit Korverhoofd al zijn aandacht aan gegeven. Die had dat in pacht, want het was eigenlijk gemeenschappelijk bezit. Maar in 1843... was die wet op de verdeling van de heidegronden en toen heeft Jan Korverhoofd, die heeft zijn bezit uitgebreid. En zo werd Gooilust, met alles wat er in de loop van de jaren bij kwam, was bijna 200 hectare groot. En dat is eigenlijk de grootste buitenplaats van het Schravenland. Nou, na Jan Korverhoofd kwam Reinoud, ik zal daar verder niet op ingaan, en die overleed in 1889. En zijn dochter was Margaretha Korverhoofd en die overleed dus in 1895. En ik zei al, dat is belangrijk. Want Margaretha Korverhoofd, die had een testament gemaakt. En in dat testament kwam al haar bezit aan Louise Six. En Louise Six, die was in 1890, 5 jaar eerder, was ze getrouwd met Frans Ernst Blauw. En daar zullen we het nog een heleboel over horen vanavond. Louise, die had het laatste jaar van Margaretha, had ze de zorg eigenlijk voor haar tante. Dat was haar tante Margaretha. Want Margaretha die was eigenlijk aan bed gekluisterd. Die was ernstig ziek. En Louise die heeft haar een jaar lang verzorgd. En die heeft daar dan uiteindelijk toch, zou je kunnen zeggen, de vruchten van geplukt. Want zij kreeg dat hele bezit in handen. Dat was niet alleen die 200 hectare. Maar het waren ook bijna 30 huizen langs de Schravenlandse vaart. Het waren ook een aantal grote boerderijen, die hoorden erbij. En er was zelfs nog een bezit in Amsterdam, in de Watergraafsmeer. Dat was een grote boerderij en die hoorde ook tot dat bezit. Dus dat was een geweldige bezit wat haar in handen viel. Dan was de moeder van Louise. Dat was een Dablin van Giezenburg. Dat is een mooie naam. En Dablin van Giezenburg, die was ook eigenlijk, zat hij in die familie Korverhoofd. En Louise die vond het dus prachtig dat zij dat hele bezit erfde. Want dat gaf haar toch een band met de familie. En zij voelde, was eigenlijk, ik zal straks nog meer over Louise vertellen. Maar zij voelde zich eigenlijk meer een Korverhoofd en meer een Dablin dan een Six. Heel eigenaardig, maar dat, ja, zo lag dat daar. Nou, was die familie Korverhoofd, was eigenlijk, ja, misschien ook wel een beetje eigenaardige familie. Ze waren zeer teruggetrokken, eigenlijk hier in het dorp. Op Gooilusten kwamen heel weinig mensen. Maar zij, ja, wilden dat min of meer exploiteren, zou je haast kunnen zeggen. Nog iets meer over Louise Six. Zij was dus de dochter van Pieter Hendrik Six en Henriette Louise, Elisabeth Dablin van Giezenburg. En Louise Six, die was opgegroeid in Hilverbeek. En dat Hilverbeek, dat grenzende aan het landgoed Westerveld, aan de achterkant. Zij heeft daar vele jaren gewoond, tot de 28ste jaar, samen met haar familie. Ze had aanvankelijk 5, later is er een overleden, 4 broers en zusters. En dat was ook een hele hechte familie. En nu ga ik u iets vertellen over Frans Ernst Blauw, want we moeten even wat gaan koppelen. Frans Ernst Blauw, die was geboren in 1860 in Amsterdam. En de familie Blauw, die had ook een buitenverblijf. Dat buitenverblijf, dat was bij Velzen in de Duinen, bij Haarlem, en dat heette Westerveld. De ouders van Frans, waren Quirijn Blauw en Francesca Ernestina Berg. Dat was ook een belangrijke familie. En die Frans Ernst Blauw die had veel belangstelling voor de natuur. Dat kwam ook wel zo, omdat veel mensen bij zijn vader kwamen die beestjes meebrachten, vogeltjes meebrachten. Want was zijn vader, die was cargadeur. Die had een aantal schepen had die varen op Oost-Indië. En die kapiteins die brachten vaak van alles mee, brachten dat naar Quirijn. En Quirijn die gaf dat dan aan zijn zoon Frans. En Frans die kreeg al vroeg een zekere liefde voor de natuur. Dat was misschien ook wel belangrijk later. want Frans kon niet zo goed leren. Hij is nog wel naar de handelsschool geweest in Amsterdam. Verder, hij was natuurlijk opgevoed door een gouvernante, zo gebeurde dat in die tijd. Maar verder kon hij niet zo goed leren en zijn ouders die dachten, wat moeten we met hem? We sturen hem naar Artis. En toen hij 17 jaar was, toen hebben ze hem naar meneer Westerman gestuurd. Meneer Westerman was de directeur van Artis. Die had een aantal jaren eerder had hij Artis opgericht aan de Middenweg in Amsterdam. Dat was nog niet zo'n groot gebied als dat nu is. Maar het... het was ook eigenlijk, het was wel een dierentuin, maar het was natuurlijk nog maar heel beperkt. Het was meer een sociëteit. Je kon er lid van worden en de leden van die sociëteit, die kwamen regelmatig bij elkaar. En dan spraken ze toch ook vooral over natuur en over de dieren. Nou, die familie Blauw, die is op een bepaald moment is die verhuisd naar 's-Gravenland. En daar vestigde ze zich in Villa Nova, zoals dat heette. Villa Nova, dat was wat wij nu kennen als Westerveld. Ik geloof dat de naam inmiddels alweer veranderd is. Maar zij gaven die Villa Nova de naam Westerveld uit een zekere piëteit aan hun buitenverblijf Westerveld bij Velzen. Frans die vond dat ook een prachtig gebied waar ze kwamen te wonen, want daarachter lagen grote weilanden. En Frans die wilde ook een dierentuin. Die had daar in Amsterdam had hij van in Artis had hij eigenlijk de smaak te pakken gekregen. Hij was het er wel helemaal niet mee eens, want die dieren in Artis die hadden maar een beperkte ruimte en hij wilde een dierentuin met grote oppervlakte waar de beesten zich wat konden uitleven. En zo heeft hij in Parijs, dat was al in 1886, heeft hij het paardje Gnoes gekocht en hij wist die Gnoes ook zover te krijgen dat zij nakomelingen kregen. En dat was een hele bijzonderheid. Want in Nederland waren nog geen Gnoes in dierentuinen. Maar Blauw die had ze. En er kwamen allerlei mensen, ook uit de wereld van de dierentuinen, niet alleen uit Nederland, maar ook uit Duitsland, die kwamen kijken hoe die dat voor elkaar had gekregen. En hij kreeg ook vorsten op bezoek. Nou, dan deed hij dat natuurlijk niet allemaal zelf, want hij had natuurlijk ook een paar oppassers. En dat is een bekende 's-Gravenlandse naam. Dat was eerst Bram Schouten van de Velde. Die is waarschijnlijk wel bekend. En later nog een andere, Jan Schouten van de Velde. Nou zei ik u al dat Hilverbeek en Westerveld, die grenzen aan elkaar. En dat was wel belangrijk, want die families die ontmoeten elkaar dan op de grens van die landgoederen. En zij, vooral de kinderen, die speelden daar dan ook met elkaar. En zo kwam het toch ook tot een treffen tussen de familie Six en Blauw. En op de een of andere manier heeft toen Frans Blauw, die heeft een relatie aangeknoopt met Louise Six. En dat is uiteindelijk uitgebond in een huwelijk. Het huwelijk was eigenlijk heel bijzonder. Nou, aan het huwelijk ging een verloving vooraf, dat moet ik ook wel vertellen. En daaruit bleek toch wel dat Frans Blauw wel een bijzondere man was. Want die moest iedere zondagmorgen natuurlijk bij zijn verloofde op bezoek komen. Dus Frans Blauw die ging dan naar Hilverbeek. En dan in die tijd, dan zaten de families die zaten zo langs de muur. Kunt u zich voorstellen, is 100 jaar geleden allemaal wat zich dat afspeelt. En Frans Blauw die zat naast zijn verloofde op zondagmorgen, maar hij viel geregeld in slaap. Nou, dat was natuurlijk ook wat. En toen hij trouwde, op de trouwdag, toen heeft hij 's morgens een boeket bloemen bij Louise gebracht, op Hilverbeek. En hij kwam dat niet zelf brengen, maar nee, dat liet hij brengen door zijn tuinknecht. En die kwam op de huwelijksdag het boeket bloemen bij Louise brengen. Het huwelijk in 1890, dat was eigenlijk heel bijzonder voor Schravenland. Want het was in de kerk, het was in deze kerk. En dat was natuurlijk was niet zo bijzonder, maar eigenlijk wel. Want die mensen die op die buitens woonden, die trouwden niet in Schravenland. Dat deed je niet. Je trouwde in Amsterdam. Maar Louise Six en Frans Blauw, die trouwden in Amsterdam. Nou woonden zij ook allebei eigenlijk het hele jaar door in Schravenland. En de meeste families woonden niet in Schravenland het hele jaar door, maar alleen in de zomermaanden. Maar er was nog iets wat eigenlijk ook bijzonder was in bij die trouwerij. En dat was dat Louise, die was in het wit. Dat was een bruidje in het wit. En dat was ongepast in Schravenland. Want dat was je somber gekleed, was je in het zwart. Maar Louise was een witte bruid. En er was eigenlijk nog iets bijzonders. En dat was dat zij trouwde op huwelijksvoorwaarden. Dat was een paar dagen tevoren al geregeld bij de notaris. En in die huwelijksvoorwaarden daar stond dat de man, dat was dus Frans, dat hij het beheer had over alle goederen, ook over de goederen die de vrouw inbracht. En hij mocht ook genieten van alle opbrengsten die er zouden komen. Maar hij was wel verplicht om verantwoording af te leggen van al zijn daden, ook zijn financiële daden. En dat was belangrijk. En dan was er nog iets, en dat was dat degene die het eerst overleed van die twee, die zou alle inboedelgoederen overdragen aan de laatst overledene. Nou, na het huwelijk gingen zij wonen op Westerveld. Daar woonde nog wel dus de moeder van Frans, maar zij zijn daar ook bij getrokken. En toen in 1895 Gooilust in het vizier kwam, toen kwamen ze al gauw tot het idee, wij gaan op Gooilust wonen. We laten Westerveld in de steek en we gaan naar Gooilust. Want Louise vond dat eigenlijk heel fijn om op dat bezit te komen, want zij voelde dat zij dan eigenlijk toch een beetje iets kon doen in de geest van de Korvers en van die familie Dablin. En Frans, die vond het ook prachtig dat hij dat naar Gooilust kon komen, want die had dus een begin van een dierentuin op Westerveld gemaakt. En die zag op Gooilust nog prachtige kansen om daar een hele grote dierentuin te maken. En dat gebeurde ook. Op Gooilust, daar werd een heleboel zaken werden daar overhoop gegooid. Er werd een boel verbouwd. Hè, en alles werd in gereedheid gebracht om daar een dierentuin te maken. En u zult moet straks naar afloop moet u maar eens even kijken, hier ligt een schilderij van een zeker meneer Oort, die heeft de verhuizing van Westerveld naar Gooilust in beeld gebracht. En daar komen dan Frans Blauw en Louise Blauw, die komen te paard, komen die Gooilust binnen. En wat zij meebrengen, dat zijn alle dieren, dat zijn bisons. Dat zijn ook de gloes. Maar het zijn ook alle vogels, dat zijn er tientallen. Allerlei vogelsoorten. En die lopen allemaal in de afbeelding van meneer Oort, lopen die over het noorder en over het zuiderend naar Gooilust toe. Dat is natuurlijk in werkelijkheid niet zo gebeurd, maar de tekening is wel interessant. Want al die vogels, die zijn zo precies getekend. Het is maar een heel klein schilderij. Het is maar 9 centimeter hoog. Maar heel lang. En je kunt precies zien. Je kunt ook precies determineren welke vogels dat zijn. Want die meneer Oort, die was een zoon van professor Oort. Dat was een bekende bioloog. En dat was dus helemaal niet zo vreemd. Toen ze eenmaal op Gooilust woonden, toen had Frans Blauw, die had eigenlijk ook in de gedachte, ik moet dit bezit ook goed onderhouden. Ik moet het eigenlijk ook proberen uit te breiden. En in 1904 kwam Trompenburg te koop. Trompenburg, dat grensde aan Gooilust. En Frans Blauw die heeft toen pogingen gedaan om Trompenburg te kopen. Het werd geveild. En voordat die veiling begon, toen heeft hij even met zijn vrouw gesproken. Want Frans Blauw was niet zo bemiddeld, maar Louise was wel bemiddeld. Die had wel veel financiën, financiële mogelijkheden. En Frans die vroeg haar, kijk, ik ben van plan om Trompenburg te kopen. Ga je daarmee akkoord? Maar ik wou het eigenlijk kopen met geld dat jij hebt. Dus hij wou met haar geld wou hij het kopen. En Louise die zei eigenlijk niks daarop. Die wist eigenlijk niet goed. Die voelde zich wat overrompeld. En die heeft zo'n beetje hem gezegd. En Frans die heeft dat opgevat als een toestemming om Trompenburg te kopen. En toen is dat ook gelukt. Hij kocht Trompenburg voor 200.000 gulden. En met het geld van Louise. En verder werd het ook op zijn naam gezet. Dus het was wel het geld van Louise, maar het was op zijn naam gezet. Nou, en die Frans Blauw die heeft echt van dat Trompenburg, daar heeft hij ook nog veel plezier van gehad. Want het was niet alleen het huis Trompenburg met gronden die daarachter lagen. Maar het waren ook nog gronden in Hilversum. In Hilversum, daar dacht hij, nou deze gronden die kan ik mooi gaan exploiteren. Heeft daar een plan voor laten maken door de tuinarchitect Kopijn. En dat was het diergaardenpark, heeft ook de lanen aangelegd. En daar zou die dan percelen kunnen worden verkocht om voor villabouw. De namen gaf hij aan de lanen. Hè, en u kent ze allemaal in Hilversum. Daar heb je nog het diergaardenpark met de Blesboklaan en de Gloelaan enzovoort. Frans Blauw die had ook nog andere aspiraties. Hij was ook al lid van het gemeentebestuur geweest. Dat was nog in de 19e eeuw. Maar in het begin van de 20e eeuw, dat was 1905, toen zag hij kans om ook hoofdingeland te worden van de polder. En dat polderbestuur, dat was ook hier voor de kerk, was een heel belangrijk bestuur. Hij dacht erover, hij wordt hoofdingeland. En toen de vergadering daarover was en er werd gestemd, gebeurde dat ook. Hij werd hoofdingeland, maar bovendien wist hij het zo te spelen dat hij tegelijkertijd ook voorzitter werd van de polder. Dus je had hier de poldersgravenland en die bezat alle gronden in feite, behalve dan voor zover het goederen waren van de verschillende landgoedeigenaren. Maar alles, dus water en wegen, dat was allemaal polder. En ook de kerk. De polder had ook de kerk gesticht. En het was ook eigenaardig eigenlijk, want dat kwam eigenlijk nergens voor, dat een kerk eigendom was van de polder. Deze kerk, dat was dus deze kerk, die was niet zelfstandig, maar dat was een polderkerk. En zo werd Frans Blauw, die werd niet alleen voorzitter van de polder, maar hij werd ook president kerkvoogd, want dat werd hij dan automatisch. Hij had als voorzitter van de polder had hij het toezicht op de verschillende werkzaamheden die hier bezig waren in de polder. Hij moest bijvoorbeeld ook zorgen dat er geschouwd werd. Hij moest ook zorgen dat er allerlei zaken werden gebouwd en aangelegd, bijvoorbeeld bij de sluizen. Hij moest ook zorgen dat er dat het reglement van de polder werd nageleefd. En zo had hij ook met de familie Six, had hij een keer toch behoorlijke ruzie, omdat Jan Willem Six, die was eigenaar van Hilverbeek, die was klotwilgen aan het hakken. En Frans Blauw, die had toch al niet al te veel op met die familie, die zag kans om dat stil te leggen en die heeft dus ook meneer Six toch beboet. Dat was natuurlijk in de verhouding tussen de Blaus en de Six was dat niet zo best. En ja, dat is in de loop van de tijden is dat doorgegaan. En zelfs zo dat men later nog wel eens zei dat die van het noordereinde, die hebben niks op met die van het zuidereinde. En misschien is het nog wel zo. Ik woon op het zuidereinde. U woont op het noordereinde. Dus wie weet. Als president kerkvoogd hield Blauw zich ook met allerlei en zelfs futiliteiten bezig wat de kerk aanging. Hij hield zich bezig met het jaarwedden van de dominee. De dominee die verdiende 60 gulden per jaar. En Blauw was zo goed om dat voor te stellen, om dat op te trekken tot 80 gulden per jaar. Hij liet ook alle stoelen nummeren. Want daar moest je ook voor betalen. En dat kostte 2 gulden per stoel. En hij wilde die financiën toch goed in orde brengen. En hij maakte er 2 gulden 50 van. En de rest van de kerkenraad, dat waren dus eigenlijk ook de hoofdingelanden, bestuur van de kerk, die zeiden ja en amen. Want Frans Blauw was een man die een bepaald gezag uitstraalde. In ieder geval had hij een zeker overwicht. Er was ook een probleem met de koster. Als de kerk aanging, dan moest de koster, die moest zorgen dat iedereen op zijn plaats kwam. En hij moest alles klaarzetten voor de preek. Maar hij moest ook de klok luiden, daar had hij dan ook iemand voor. Nou, dat was te duur eigenlijk, om iemand speciaal voor de klokkenluider te hebben. Dus die werd afgeschaft. En daar was een heleboel over te doen, want hoe moest die koster nou en de klok luiden en zorgen dat die kerk voor elkaar was? Nou, daar werd de oplossing, dat moest hij maar zelf uitzoeken, die koster. En desnoods moest hij maar iemand daarvoor inhuren. Maar hij moest dat zelf maar doen en hij kreeg daar ook een kleine vergoeding voor. En zo waren er allerlei dingen waar Blauw zich mee bezig hield. Die hoofdingelanden, die zaten daar achterin, onder die luifels. Dat was echt dus een belangrijke plaats hier voor het polderbestuur. En het gekke is dat heel lang dat de kerk hier bij die polder is gebleven. Dat heeft geduurd tot 1958. En daarvoor, dat was omstreeks 1930, toen kwam in het bestuur van de polder en van de kerk, daar kwamen stemmen op of dat nou niet een ongezonde situatie was. Zou de kerk maar niet losmaken van de polder en er gewoon net zoals alle andere kerken een zelfstandige kerk van maken. Nou, zei Blauw, zouden we dat nou wel doen? Het gaat er goed zo? En zo bleef het dus tot 1958, bleef de kerk eigendom en ook bestuurd door het polderbestuur. Blauw had nog iets anders waar hij druk mee bezig was en dat was op een bepaald moment de quininefabriek. De quininefabriek, die staat in het zuiden van Schavenland, die werd gebouwd in 1928. En voordat het zover was, dat moest natuurlijk ter visie worden gelegd, en Blauw was een van de vele eigenlijk op den duur, die daar ernstig bezwaar tegen maakten. Met name dacht hij, daar komt allerlei smerigheid, zowel uit de schoorsteen, maar ook uit de afvoer. En dat moeten mijn dieren, die drinken dat. En hij zag daar allerlei bezwaren in. Heeft zich een grote actie. Het was eigenlijk de eerste milieuactie, zou je kunnen zeggen, in 1928, hier in Schravenland. En hij wist ook allerlei organisaties zover te krijgen dat die ook bezwaar maakten. Dat waren allerlei natuurhistorische verenigingen, maar ook verenigingen uit het buitenland. Ik zal u straks nog een paar van noemen. En die maakten allemaal bezwaar bij de gemeente. Het mocht niet baten. De gemeente die vond het eigenlijk maar onzin. En met name de burgemeester, dat was meneer Haringsma toen Sloten, die vond het eigenlijk ook prachtig dat hier in de gemeente, dat daar ook wat levendigheid kwam. En dat er eens een fabriek kwam, daar was er wat te doen. Maar fijn, die fabriek die is op halve kracht mocht die gaan beginnen, zolang het bezwaar liep. En op een bepaald moment is het zelfs bij de Raad van State gekomen. Blauw was daar ook bij de Raad van State, maar ook de directeur van de quininefabriek, dat was een zeker meneer Pleiten. En de burgemeester, die was er ook. En de burgemeester die zei, nou, ik ben daar wezen wandelen en ik ruik niks en ik zie ook niks. En meneer Pleiten, die had een flesje meegebracht. Dat is ook toch wel aardig om te vertellen. Hij had een flesje meegebracht. Die zei, dit water, dat heb ik genomen uit vlakbij de afvoer van de fabriek. En dat zit in dit flesje. En hij ontkurkt het flesje en dronk het leeg. En de Raad van State die had nog nooit zoiets meegemaakt natuurlijk. Die heren die keken een beetje raar. En die hebben daar de fabriek wel toegestaan, maar onder een aantal stringente voorwaarden. Frans Blauw, die had, behalve dat die liefhebberijen had in dat dierenpark, was het ook een verwoed ruiter. En hij was ook een heel erg goed ruiter. Hij reed op een paard hier in Schravenland in het begin van de 20e eeuw. En dat paard, dat heette Joe. Dat was een vosruin, die had hij gekocht van iemand anders die daar niet mee overweg kon. Het was zo'n wild beest, maar Blauw die wist dat paard te temmen en die was vergroeid met Joe. En Joe, die is ook vereeuwigd in de Joe-laan hier in Hilversum. En sommige mensen die daar wonen zelfs, die denken dat het Joe-laan is, hè? Want het klinkt een beetje beter, Joe. Maar het is Joe, want ik heb, die man leeft helaas ook niet meer, maar de palfrenier van Blauw heb ik een aantal jaren nog kunnen ontmoeten. En die zei nee, het was Joe, want wij zeiden altijd Joepie tegen dat paard. En Joe die is in 1918, is die, of 28, is die, werd die damper en toen heeft Blauw hem laten afmaken. Heeft de huid van dat paard heeft hij gelooid en daar heeft hij ook een stoel van laten bekleden. En hij zei, zo prachtig leer op die stoel. Je kunt zien dat het een edel paard was. Maar paardrijden, dat deed Blauw ook heel erg graag. En hij was in het dorp een wonderlijke figuur later. Een heleboel mensen hebben hem nooit zien lopen. Hij zat altijd op een paard. Hij reed ook op een paard hier door het dorp. Hij reed op een paard door Hilversum. Ook naar de manege toe. En hij reed ook bijvoorbeeld door de Kerkstraat. Mensen zagen hem door de Kerkstraat rijden. Maar hij reed vanuit Gooilust. En dan zag hij er vaak uit als een Duitse officier. Hij had een litefka aan. Dat is zo'n uniformjas. Hij had een witte rijbroek. Had hij dan aan. Vaak. En hij had hoge kurassierslaarzen. En daarmee reed Blauw door het dorp. Het was een hele bijzondere figuur zo langsband. En dat werd alleen maar erger in de loop van de jaren. Met name omdat Blauw ook vaak naar Duitsland ging. In het begin van de 20e eeuw werd hij steeds uitgenodigd. Onder andere door het Militair Reit Instituut in Hannover. Want de ruiters daar, dat waren vaak toch militairen. En daarmee had hij de grootste avonturen. Hij had prachtige jachten. Dat heette dan jachten. Maar eigenlijk werd er niet gejaagd. Blauw heeft nooit gejaagd. Maar hij ging op die jachten mee. Speciaal voor het zogenaamde jachtrijden. Want dat ging dwars door de velden heen. Vaak met hele groepen ruiters achter een wild zwijn aan. Dat wel. En dat wild zwijn, dat werd dan naar buiten gebracht vanuit de kwekerij. En dat werd losgelaten. En dan na verloop van een paar minuten, dan mochten alle ruiters erachteraan. U kunt zich voorstellen dat de velden die dan vol stonden nog met gewassen, daar bleef niet veel van over. Ik zou u nog iets daarvan kunnen voorlezen met het oog op de tijd. Zal ik dat even overslaan. Maar hij had ook bijvoorbeeld jachten, niet alleen in Duitsland, maar ook in Frankrijk. In Compiègne heeft hij, in Engeland heeft hij gereden. En daar toch, vindt u misschien in die fotoboeken die ik op de tafel heb gelegd, daar ziet u blauw in een uniform. Hij liet zich daar ook fotograferen in een uniform. Daar op het strand had je een fotograaf, die had allerlei uniformen, die kon je aantrekken. En daarin kon je je laten fotograferen. En blauw die heeft zich daar laten fotograferen in het uniform van de guards. Ierland, daar ging hij ook naartoe. Prachtige paarden heb je daar en prachtige paardenfokkers. Blauw die genoot en die heeft later, heeft hij ook in andere landen al altijd paard gereden. Frans Blauw die had op Gooilust, had hij dus zo langzamerhand een grote collectie dieren. Hij had ook een hele goede oppasser. Ik zei u al, Piet Schouten van der Velde. En dat was een hele bekwame dierenverzorger. Maar Blauw die had behalve het verzorgen van dieren, had hij ook daarvoor nog een speciale, een speciaal ideaal zou je kunnen zeggen. Dat was dat hij vooral dieren wilde hebben die in de wereld op uitsterven stonden. Hij had wel die genoes, die waren nogal wat, maar we hadden het toch ook wel moeilijk in Zuid-Afrika. Maar hij had ook, helaas is dat fout gegaan, maar hij had ook een wiesent. Daar heeft hij ook een jongen van gekregen. Wiesenten uit Oost-Europa. Hij had dieren uit de hele wereld. Hij had ook bijvoorbeeld de Amerikaanse bison. Hij had ook de trompetterzwaan uit Noord-Amerika. Allemaal dieren die op uitsterven stonden. Hij had ook het Przewalski-paard uit Mongolië. Stond ook op uitsterven in die tijd. De zwarthalszwaan uit Australië. En de nandoe uit Zuid-Amerika. Dus uit alle windstreken had hij dieren. En hij had veel zwanen, ganzen en eenden. Blauw die had eigenlijk de bedoeling om alle ganzen, zwanen en eenden uit de hele wereld allemaal, om die allemaal in zijn verzameling te hebben. En hij heeft het heel ver gebracht, maar allemaal, dat zal hij wel niet hebben kunnen volbrengen. Blauw die genoot bijvoorbeeld ook van zijn witstaartgenoes, die had hij dus een paar al in Westerveld, dat waren zijn eerste beesten, maar en in Gooilust, daar heeft hij speciale stallen voor laten bouwen. Op Gooilust is daar een hele kudde gnoes tot stand gekomen op den duur. En dat waren wonderlijke beesten. Het waren dieren uit Zuid-Afrika. En die leefden daar in enorme vlaktes. Die renden daar kilometers en kilometers. Dat konden ze wel niet op Gooilust, maar ze hadden toch een weide van enige hectare waar ze konden rond rennen. En dat deden ze ook. Het waren wonderlijke beesten, want men zei wel eens, als je witstaart gnoe, die had van die manen had die voor zijn ogen hangen, zei als je ze aan zou kunnen kijken, dat is zo doordringend, dan val je onmiddellijk dood neer. Maar het waren ook luie beesten. De hele dag lagen ze in de zon op de zogenaamde gnoeweide. Daarom had hij gegeven aan een speciale weide waar die gnoes leefden. En de hele dag lagen die lui niks te doen, maar zo tegen een uur of vijf in de middag, dan kwamen ze langzamerhand, kwamen ze overeind en dan renden ze rond. En dat was een wonderlijk gezicht. Ze renden cirkels, ze renden achtbanen bij wijze, cirkels, ovalen renden ze, ze renden heen en weer. En in hetzelfde veld, daar leefden dan ook een paar Amerikaanse struisvogels, die had hij daar. En die renden, die werden helemaal ziek daarvan. Die werden doodnerveus van het geren van die beesten. En die renden zich dood in de omheining van het terrein. Behalve dieren en vogels, hij had er erg veel dieren en vogels. Hij had er meer dan 400, moet u ze voor. Gooilust was in feite een dierentuin. Dat kun je je nou niet meer voorstellen, maar het was een dierentuin en hij was wereldvermaard. Er kwamen allerlei mensen, kwamen daar graag kijken. Ook naar zijn bomencollectie. Blauw die had prachtige bomen. Verzameling, voortgekweekt eigenlijk op hetgeen Jan Korver had gedaan daar. Dat had hij voortgezet en dat werd een schitterende bomencollectie met wel 100 verschillende bomen. En in die tijd, ja, daar had hij ook weer het genoegen van, dat er uit de hele wereld bomen werden verzameld. Allerlei mensen, vooral uit Engeland, waren daar verzamelaars die de hele wereld overtrokken en die bijzondere bomen zochten. Door de hele wereld. Daar zou ik u ook een heleboel van kunnen vertellen, maar dat zou weer te ver voeren. Maar Blauw die kreeg ook, doordat hij zo'n bijzondere verzameling had, met name van dieren en dus ook van allerlei bomen, kreeg hij ook tal van gasten. Er is, ik heb hier ook liggen het gastenboek, niet het echte gastenboek, want het is een heel kostbaar boek. Dat bevindt zich in het gemeentearchief in Amsterdam. Maar ik heb daar met veel plezier heb ik daarin zitten rondneuzen om te kijken wie er allemaal bij Blauw kwamen. En daarin vindt u al meer dan 1000 verschillende namen van allerlei mensen die daar op bezoek kwamen bij Blauw. Blauw die had op zichzelf wel de neiging om Gooilust rustig te houden, maar als er vorsten kwamen of belangrijke wetenschapsmensen, dan waren ze van harte welkom. En zo vind je in zijn gastenboek, daar vind je de namen van verschillende vorsten uit de wereld. Hè. Ook Wilhelmina kwam daar bijvoorbeeld ook, hè, met, en koningin Emma kwam daar. Verschillende keren, die genoot op Gooilust en die kwam vaak kijken en die genoot het meest van de parkieten, terwijl die ook bisons en wiesenten daar hadden rondlopen, maar die kwam kijken naar de parkieten. Wetenschappers, diergaarden-directeuren uit de hele wereld kwamen. Ze kwamen uit Japan, uit Amerika en vooral ook uit Europa natuurlijk, uit Frankrijk, uit Engeland, uit Duitsland en ze kwamen allemaal naar Blauw. En dat kun je je eigenlijk niet voorstellen, maar Blauw was op zijn gebied hier in Schravenland was een zeer beroemd man. Daar is eigenlijk niets meer van over, hè, maar het speelt zich allemaal dus af in de periode rond 1900. Hij had ook een aantal heel bijzondere gasten. Hij had hier de hertog en hertogin van Bedford. Dat waren ook verzamelaars. Zij eigenlijk, ja, meer met huisdieren. Maar hij ook met wilde dieren. Hij verzamelde ook veel herten en alle mogelijke beesten uit de hele wereld. Kangoeroes, noemt u maar op. Ook Przewalski paarden en bisons. Uit de hele wereld had hij dieren. En die had er wel meer dan 1000. En die liepen daar op zijn terrein. Dat was een enorm bezit van Woburn Abbey ten noorden van Londen. Dat is wel zoiets van 3000 hectare groot. En die liepen daar voor een groot deel liepen ze daar vrij rond. Blauw die had een speciale relatie met deze familie van Bedford. En met name met mevrouw. Met de hertogin, Mary Russell heette ze. Dat was ook een hele bijzondere vrouw. Die zo langzamerhand ook van die dieren in het wild ging houden. En dat leerde ze ook wel door Frans Blauw. Frans Blauw die kwam daar al aan het eind van de 19e eeuw. En die is eigenlijk bevriend geraakt met deze mensen. En die is er wel 40 jaar lang, heeft hij ze geregeld bezocht. En zij, vooral die hertogin, die kwam vaak bij hem op bezoek. En dat deed ze niet zomaar, maar dat kwam ze vaak met een vliegtuigje dat ze zelf bestuurde. Want toen ze 61 jaar oud was, toen is Mary Tribe, heette ze van zichzelf. Mary, die heeft vliegles ze gaan leren nemen. En die is in zo'n klein vliegtuigje, zo'n eenmotorig vliegtuigje, een dubbeldekkertje. Hè. Daar zat ze in, met een piloot vaak, maar soms ook alleen. En daar vloog ze mee, ook hier naar Nederland. En dan landde ze op Schiphol. Ze nam er intrek in Amsterdam in het Victoria Hotel en liet zich rijden naar Gooilust. En daar kwam ze dan de collecties van Frans bekijken. Je kunt zich voorstellen dat er een speciale relatie ook is ontstaan in de loop van de jaren. En dat ging vaak heen en weer. Flying Duchess noemden ze in Engeland haar. Ze is jammerlijk aan haar eind gekomen, al nadat Blauw was overleden. Helaas is ze in zee gestort met het vliegtuigje. En ja, daarmee kwam een eind aan deze zeer bijzondere vrouw, waar ik u nog wel eens wat meer van zou willen vertellen. Hij had ook relaties met Walter Rothschild. Walter Rothschild, die woonde ten noorden van Londen, die had er ook een groot bezit. En die verzamelde ook beesten. Het waren allemaal verzamelaars eigenlijk. Maar die hertog van Bedford, die deed het uit een liefhebberij. Maar baron Rothschild, Walter Rothschild, die deed dat eigenlijk met een zeker wetenschappelijke achtergrond. Die stuurde ook mensen over de hele wereld om dieren te verzamelen. En vaak kwamen die terug met beesten en ook met planten en met insecten, met van alles die nog onbekend waren in de wereld. En Walter Rothschild, die was dan ook wel weer zozeer op zichzelf gesteld dat hij die dieren een naam gaf. En in hun Latijnse naam, daar voegde hij dan altijd aan toe, Rothschildiana. Blauw die had ook connecties met keizer Wilhelm. Keizer Wilhelm die kwam in 1918 naar Nederland. Hij had de oorlog verloren, de oorlog van 1418. En die vestigde zich in Doorn. Toen hij hier kwam in 18, Blauw die had eigenlijk al direct het idee, ja, daar zou ik eens nader kennis mee moeten maken met deze Duitser, want ja, Blauw die had eigenlijk ook iets, ik zei al dat hij vaak in een uniform reed, dat had hij natuurlijk niet vreemd, dat had hij ook omdat hij veel met die Duitse militairen omging. En hij had eigenlijk keizer wel eens graag willen ontmoeten. Dat lukte hem ook in 1926. Toen heeft hij de keizer op bezoek gehad. Hij werd weer terug geïnviteerd om daar het avondmaal te komen nuttigen. En daar is een zekere vriendschap ontstaan met die Duitse keizer. De Duitse keizer, die is wel, ik denk een keer of 14, 15 hier in Gooilust geweest. En Blauw wederkerig is wel een keer of 40, 50 op Huis Doorn geweest. Nou, die Duitse keizer, daar moet ik u nog wel iets van vertellen. Die had dus eigenlijk niks meer te doen. Hij was geen keizer meer. Hij zat hier in Nederland. Ja, wat moest hij daar doen? De hofhouding zat daarmee in zijn maag. En die heeft vaak etentjes verzorgd waar, behalve Blauw, vaak hele gezelschappen dan aanwezig waren. Dat gebeurde op Huis Doorn. Hij hield ook preken. Iedere zondagmorgen hield de Duitse keizer, was zeer religieus, die hield op Huis Doorn een preek. En daar kwamen dan mensen uit de omgeving, maar ook uit Duitsland, die kwamen er speciaal voor over, die kwamen naar hem toe. Maar verder had hij een hobby daar om bomen om te zagen. Die Duitse keizer, hij moest toch wat doen en met zijn hofhouding, die had hij voor een deel had hij meegebracht. Het waren dus ook generaals, moet u zich voorstellen, en die woonden dus ook daarin door. En daar ging hij mee bomen omhalen. Dus op het laatst zei men wel dat Doorn werd gewoon kaal. Hè? Hij had bijna alle bomen op Doorn, Huis Doorn, had hij omgezaagd en omgetrokken. En het aardige was dat Die zaag die dan ook, op Doorn kun je dat nog zien, daar staat toch zo'n zaagmachine, een cirkelzaag. En die bomen die omzaagde, die zaagde die allemaal in schijfjes. Ik heb er hier een meegebracht, een schijfje. En Blauw die vond dat ook prachtig en die zag mogelijkheden. Mensen die kregen die schijfjes van de Duitse keizer mee, Blauw ook, als een soort souvenir. Maar Blauw die zei, geef mij er maar een heleboel. Want die kan ik mooi in de bomen hangen.
En die hing ze op met de naam van de bomen. Dat werden een soort naambordjes. En de laatste die er, ik woon hier dus sinds een jaar of 40, maar 40 jaar geleden heb ik dit laatste schijfje nog teruggevonden. En ik dacht, ja, dat verrot ook in de bomen, dus dat heb ik maar in veiligheid gesteld. Kan te zijner tijd naar de Gloriosa. Maar en toen ging Blauw, die ging naar een ander vriendje toe die daar in de buurt woonde, ze woonde in het Amerongse bos. Maar die zei, nee, ik wil jou hier niet hebben, want mijn bomen zijn mij te lief. Ja, en nou moet ik u ook iets vertellen over Louise. Louise, die zijn vrouw dus, daar heb ik helemaal niks over gezegd verder. Daar was hij dan in 1895 mee getrouwd. In 1904 heeft hij met haar geld, heeft hij Trompenburg gekocht. En u kunt zich voorstellen dat de verhouding toen, ja, toch al een klein beetje minder werd. Dat was eigenlijk iets wat Blauw in de ogen van Louise misschien niet had moeten doen. Maar bovendien had Blauw de neiging, die kreeg veel buitenlanders op bezoek. Ik heb u er een aantal van genoemd. En die kwamen daar op bezoek. En dan zei hij tegen Louise, jij moet maar naar je slaapkamer gaan. En zei mo, als hij dus dat hoge bezoek kreeg, dan was zij nooit in de buurt. Zij was gewoon weggestopt. Blauw had trouwens met veel mensen de neiging om ze weg te stoppen. Dat was ook met zijn arbeiders, hè, die in het bos werkten. En kwam dan Blauw door het bos gereden, of gasten met Blauw door het bos. Dan moesten ze achter een boom staan en zich verstoppen. Dat ze maar niet gezien zou worden. Maar Louise, die werd eigenlijk verdonkere maand. Aanvankelijk waren ze echt wel gelukkig, dat stel. Ze is ook in volle overtuiging, is zij het huwelijk met hem aangegaan. Maar het werd dus steeds minder en minder en er ontstond een zekere verwijdering. En op een reis van Blauw, dat, ik geloof dat in 1905 of 6 was, toen zag zij kans om de slaapkamer waar zij woonde, het was een hele grote kamer achteraan in het huis in Gooilust, en daar heeft ze toen een tussenwand laten maken, tussen de bedden. Hij aan de ene kant, zij aan de andere kant. En dat verhaal dat ging rond door het ja, ik heb het eigenlijk nooit geloofd, maar toen heb ik bij de schilder Hafkamp heb ik de oude boeken eens in mogen kijken. En waarachtig, daar heb ik gevonden dat daar Hafkamp, die heeft die tussenwand afgewerkt. Dus het was wel waar. Zij heeft dus, dat Blauw was woedend toen hij thuis kwam van zijn reis. En die vond, zag dat hun bedden gesepareerd waren. En die heeft die tussenwand laten afbreken. Maar die heeft hem weer opnieuw laten opbouwen. Maar nu van stevig materiaal. Hè, en ook geluiddicht materiaal. Het ging dus niet goed tussen die twee. Maar zij was ook, ja, wel een beetje vreemd in de ogen van de bevolking hier, zeker. Zij verzamelde namelijk van alles. Zij verzamelde, ja, de gekste dingen. Wat trouwens vrouwen in die tijd veel deden, dat was het verzamelen van hoofdhaar. Ze kamden hun haar, dat waren grote pruikenbossen. En het haar wat eruit kwam, dat verzamelden ze. Want je kon nooit weten, hè? Later moest je daar misschien een pruik van laten maken. Dus dat werd verzameld. Dus dat was misschien niet zo gek. Maar zij verzamelde ook kooltjes uit de kachel. Hè? Als de kachel uitgebrand was en de kooltjes, die stopte zij in een doos. Zij verzamelde ook botjes. En hè, als zij bijvoorbeeld een konijn aat, ik noem maar wat, dan verzamelde zij de botjes en de schedels. En ja, dat was dan zogenaamd wetenschappelijk onderzoek. En men zegt wel dat ze hier door het dorp liep en dat ze ook overal langs het trottoir liep te zoeken naar spulletjes die mensen hadden weggezet of weggegooid. Of ze dat kon gebruiken. Zij verzamelde.
En ja, dat is haar duur te staan gekomen. Maar het was de ziekte van Six, zei men. Want Six verzamelde. Als u hier straks eens kijkt, ligt een boekje. Dat zijn de japonnen en de kledingstukken en de uniformen van de familie Six. Die zijn allemaal bewaard en die zitten nu in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het zat dus eigenlijk bij de Six ingebakken dat men verzamelde. Maar Blauw was natuurlijk ook een verzamelaar. Maar die verzamelde dieren en bomen en planten. Maar goed, Blauw die kon er niet mee overweg dat zijn vrouw eigenlijk zo eigendaardig deed. En die heeft op een goede dag in 1910 heeft hij een Leidse professor waar hij contacten mee had gekregen, professor Jelgersma. Die heeft hij naar Goilis laten komen en die heeft hij dus laten zien wat zijn vrouw allemaal had verzameld. En Jelgersma die zei, deze vrouw is krankzinnig. En die heeft onmiddellijk een verklaring van krankzinnigheid getekend. Dat kon toen in die tijd. Hè. Iedere dokter kon een verklaring tekenen van krankzinnigheid. En Blauw die zag zijn kans toen schoon. Die heeft heel snel heeft hij zo geregeld dat zijn vrouw naar Arnhem, naar een gesticht ging. Wonderlijk genoeg heette dat de Vogelen- en Plantentuin. Gesticht in Arnhem. En dat was een hele nare operatie. Hè. Op een goede morgen werd Louise uit haar kamer gehaald, vroeg in de morgen, door een verpleegster en door Thérèse Trabold. Thérèse was een Duitse vrouw die de familie Six, maar ook Blauw had verpleegd. En die heeft hij toen naar Goilis toegehaald om als een soort huishoudster voor Blauw te zorgen als zijn vrouw in dat instituut zou zitten. Dus dat gebeurde. Van de familie Six, die waren woedend natuurlijk, hè, wat er gebeurde met Louise. En die kwamen ook kijken, Rudolf Six, was een broer van Louise, die kwam ook bij Blauw 's morgens vroeg op bezoek, voordat ze weggehaald werd. En die heeft Blauw een stomp in zijn gezicht gegeven. Nou, dat werd later eigenlijk wel ontkend, maar dat was eigenlijk niet goed mogelijk, want Blauw schreef dat later zelf. Op een briefkaart schreef hij dat Rudolf hem geslagen had tot bloedens toe, hè, in zijn gezicht. En dat schreef hij op een briefkaart. Briefkaarten die kwamen natuurlijk met de post overal terecht. Het werden allemaal gelezen wat die familie schreef. Dus het werd bekend dat Blauw dus een goede opdoffer te pakken had gekregen. Nou, Louise is een half jaar in Arnhem gebleven als krankzinnig en is daar toen uiteraard naderhand weggehaald door haar familie. Die is naar Jachtlust en naar Amsterdam gekomen. Maar toen Frans Blauw dus haar opgeborgen had eigenlijk in Arnhem, toen zag hij zijn kans schoon om grote reizen te gaan maken. En toen heeft hij in 1911 een grote reis gemaakt naar Zuid-Amerika. En daar wilde hij de Araucaria zien. Het geboorteland, het natuurlijke verspreidingsgebied van de Araucaria. Hij is later, is hij nog naar Zuid-Afrika gegaan, naar Noord-Amerika, naar Britse Oost-Afrika. Dat zijn boeiende reizen. Hè, moet je voorstellen, je reist er nu eventjes naartoe. Hè, een paar uur vliegen, je bent er. Hij deed er ongeveer 25 dagen over met een schip, hè, om daar te komen. Maar goed, dat is een verhaal apart. Louise kwam dus weer terug hier naartoe, maar ze kwam nooit meer op Goilis. Ze is dus in 1910 weggegaan, is nooit meer op Goilis gekomen. Ze is toen ingetrokken bij een paar tantes in Zeist en daar heeft ze gewoond tot aan haar overlijden. In Zeist, daar heeft Blauw, die heeft dat eigenlijk niet goed kunnen verkroppen, hè, dat zij niet terugkwam. Want het was tenslotte zijn vrouw en hij beheerde haar spulletjes. Hij heeft haar in 1918 opnieuw krankzinnig laten verklaren. En heeft haar door de commissaris van politie in Zeist uit huis laten halen. Toen is ze naar het universiteitsziekenhuis in Utrecht gebracht. En daar kwam ze bij een andere dokter, een dokter Winkler. En die zei, deze vrouw is helemaal niet krankzinnig. Integendeel, ze is een hele intelligente vrouw. Kun je goed mee praten. Ze is al wel wat verwaarloosd. Ze verwaarloost zichzelf. En ja, men zegt dan, ze heeft die ziekte van Six. Maar ze is alleen maar een beetje ziek. Of een beetje, ze is ziek daaraan dat die verzamelwoede. Maar ze is zeer zeker niet krankzinnig. Nou, dat was een streep door de rekening van Blauw, want die had het allemaal georganiseerd. En Blauw die dacht toen, ik wil haar toch op een andere manier nog misschien een poets bakken. En die heeft de burgemeester van Zeist, dat was baron Tuil van Serooskerke, heeft hij gekregen, zover gekregen, dat hij een bisonkamp in Zeist ging maken. Blauw had van Tuil van Serooskerke ontmoet bij de Duitse keizer. En hij had er een beetje mee aangepapt. En hij dacht, kijk, is de burgemeester van Zeist. Daar kan ik misschien wel iets mee regelen. En in Zeist wilden ze eigenlijk een hertenkamp bouwen. Maar Zeist, die schreef aan de gemeenteraad, hertenkamp hebben alle gemeentes in Nederland. Dus waarom, dat is helemaal niet bijzonder. Laat Zeist nou een bisonkamp maken. En ik geef 2 bisons cadeau. Nou, gemeenteraad ging akkoord. Ze hebben een prachtig bisonkamp gemaakt. En dat was wat in Zeist. Iedereen kwam kijken. Vooral als er jonge bisons werden geboren. Laatst waren er 5 bisons. En dat was iets heel belangrijks in Zeist. Er was een bakker die maakte koekjes. Dit is het bakblik van de Zeister bisons. Die kon je in Zeist kopen bij bakkerij Ruis. Dus dat was allemaal erg belangrijk. Maar wat was het nou zo belangrijk voor Blauw? Die bisonkamp, die was op nog geen 100 meter van het huis waar Louise woonde. Dus als ze ging wandelen, dan rook ze altijd die bisons. En ze zei altijd, die bisons, die stinkbeesten, die bevat ik niet. Als ik ooit nog eens naar Goijnes zou komen, dan moeten die stinkende bisons, die moeten weg. Dus ze had er wat mee. Maar goed, Louise woonde in Zeist. En ze heeft daar jarenlang gewoond, tot 1934 toe, met haar dienstbode Keetje. Haar tantes, waar ze eerst mee samenwoonde, waren ooit maar overleden en zij zat er alleen. En ze zat eigenlijk te zinnen over Blauw. Ik wil eigenlijk niet dat Blauw straks op Goijlus het voor het zeggen krijgt. Als ik doodga. Dat gebeurt een keer. En hoe kan ik dat voor elkaar krijgen? En toen in 1930, toen is ze naar Amsterdam gegaan met Keetje. Ze heeft zich even genesteld, zou ik haar zeggen, in het museumhotel. Daar heeft ze een paar dagen gelogeerd. En ze heeft toen een bezoek gebracht aan het kantoor van Natuurmonumenten. Natuurmonumenten had zijn kantoor op de Herengracht 540. En daar zetelde voorzitter van Natuurmonumenten, Pieter van Tienhoven. Ze belde aan op Herengracht 540. Er werd open gedaan. Ze vertelde dat ze dus van Tienhoven wilde spreken. En de bode die ging naar van Tienhoven toe. En zei, zijn 2 dames. Ja, ze zien er een beetje shabby uit. Het zullen wel weer bedelaars zijn. Moet ik ze ontvangen? Nou, zei van Tienhoven, laat ze toch maar eens boven komen. En Louise, die kwam bij van Tienhoven. En die wist niet wat die hoorde. Want zij zei, ik wil Goijlust wil ik wel aan Natuurmonumenten schenken. Maar op 1 voorwaarde, dat Natuurmonumenten Hilverbeek koopt van mijn broer. Mijn broer Jan Willem, die maakt er maar een puinhoop van op Hilverbeek. En die wil het verkopen aan de eerste de beste. En dat wil ik niet. Enfin, die dames die hebben een paar uur lang met van Tienhoven zitten praten. Louise heeft alles verteld over haar leven. Hoe het was met Blauw. Ik heb er een paar dingen van verteld, maar het is natuurlijk een heel relaas. En van Tienhoven, zeer onder de indruk, was hem nooit overkomen. Hij was volkomen overdonderd dat iemand hem zomaar een paar honderd hectare met al die andere bezittingen nog kwam aanbieden. Terwijl hij er altijd zelf op uit was om zijn bezit van natuurmonumenten te vergroten. Het is gebeurd, ze zijn een paar dagen later naar de notaris geweest, hebben het allemaal vastgelegd. En enfin, u kent het verhaal, uiteindelijk is Gooilust is natuurmonumenten geworden. Maar Blauw wist van niks in 1934. Blauw, toen 1934 Louise overleed, toen is Van Tienhoven naar Blauw toegegaan en heeft het verteld. Want Blauw wist van niks. En Blauw die ontstak natuurlijk verschrikkelijk in woede en die zei dat kan niet waar zijn. En zij heeft dat testament gemaakt, terwijl zij niet helemaal bij de verstand was. Ze was niet not compositis, zoals dat heet. En toen heeft Blauw uiteindelijk, die heeft een proces aangespannen tegen natuurmonumenten om dat testament te bevechten. Maar dat heeft hij uiteindelijk verloren toen hij al gestorven was. Want Blauw is gestorven in 1936. Hij heeft in 1936, in januari, heeft hij de notaris laten komen om zijn testament weer eens te veranderen. En daarmee heeft hij allerlei bepalingen gemaakt. Onder andere dat hij begraven wilde worden op Gooilust. Een soort grafkelder achter in het nieuwe werk op Gooilust. Het was een mooi stukje terrein wat hij ook zelf had aangelegd. Daar wilde hij begraven worden. En het was op een bepaalde dag in januari. En het gekke wil dat op dezelfde avond dat het testament werd getekend, is Blauw overleden. Nou, toen is de hele machinerie in gang gezet voor de publiciteit. Advertenties werden gezet. Er werd ook een advertentie gezet. Blauw wordt dan en dan begraven op Gooilust. Maar Van Tienhoven, die wist hoe Louise daarover zou hebben gedacht. Louise, die eigenaar was van Gooilust. En die niet wilde dat Blauw daar begraven zou worden. Dat was eigenlijk niet heel verschrikkelijk geweest voor Louise. Maar Van Tienhoven, die heeft toen alles in het werk gesteld om dat te verhinderen. En daarmee had hij de wet aan zijn kant, want de begrafeniswet, die staat wel toe dat de eigenaar van een landgoed daar begraven wordt, maar niet iemand anders. En Blauw was geen eigenaar. Dus toen heeft de burgemeester, die heeft dat ook, zijn toestemming die hij al gegeven had, die heeft dat teruggetrokken. En toen stond er de volgende dag weer een advertentie in de krant dat Blauw begraven werd op de algemene begraafplaats van 's-Gravenland. En dat is een hele optocht geweest. Er waren 13 rijtuigen. Er waren niet al die vorsten waren gekomen, maar wel afgevaardigden van al zijn relaties. Er waren 2 rijtuigen vol bloemstukken. Dus er was toch Blauw was toch eigenlijk wel in de wereld van die dierentuinen en de wereld van de wetenschap was hij misschien wel geliefd. Maar hier in het dorp was hij eigenlijk helemaal niet geliefd. Daar heb ik niet zo heel veel over kunnen vertellen. Maar ja, mensen konden verder eigenlijk als mens niet zo erg met hem opschieten. Maar wel als het over zijn dieren ging. Dan was het een hele belangrijke figuur. Maar die mensen kwamen allemaal bij de begrafenis. En dat was een enorme optocht. U ziet ze gaan, die rijtuigen. Over Gooilust, langs het Zuidereinde. En dan weer over de Berensteinse weg. En aan de overkant lag de quininefabriek, waar Blauw zo tegen gevochten had. En bij het begrafenis, daar werd ook het woord nog gevoerd, ook door de domino, dat was dominee Kruzats. Ik weet niet of hij zal ook nog wel in de annalen staan. En ja, die zat daar ook een beetje mee, die heeft ook alles nog een beetje proberen recht te breien. Maar in ieder geval, dat was het einde van de hele geschiedenis van Blauw. En na zijn begrafenis is dus toch de uitspraak van de rechtbank gekomen dat Blauw ongelijk had in het proces tegen natuurmonumenten. En dat heeft toch een heel gevolg gehad. Inmiddels was ook heel Verbeek gekocht door natuurmonumenten. En dat is het begin geweest van natuur. Ik heb hier dit kaartje opgehangen. Alles wat geel is, is natuurmonumenten. En dat was aanvankelijk dus alleen hier heel Verbeek en Gooilust. Maar dat is het begin geweest van de enorme expansie. Natuurmonumenten had toen blijkbaar de smaak te pakken. En heeft nog Spanderswoud gekocht. Dat was eigendom van een Pool. Dat is ook weer een hele geschiedenis, maar daar zal ik nu niet op ingaan. En heeft later ook nog Schapenburg gekocht, Boekestein. En natuurlijk ook nog Jachtlust. En nu als laatste nog Land en Bos. En zo heeft die hele geschiedenis van Louise Six en Blauw, die heeft nog grote gevolgen gehad. Ja, het is nu, ik ben al over tijd, het is 10:15, maar ik stop ermee.
Dames en heren, voor iedereen te laten, hoort u mij?
Anders het microfoontje.
Ja, daar kunt u niet meer antwoorden. Dat lijkt me uitstekend. Hartelijk dank. Wij zijn vogels van diverse pluimage hier. Maar er is één ding wat ons alle bindt. En dat is de belangstelling voor de geschiedenis. De geschiedenis van ons dorp. De geschiedenis van onze regio. En voor ons erfgoed. En ik vind dat u dat op een uitstekende manier hebt gedaan. En u heeft ons allemaal zeer vermaakt ermee. Overigens, wat een vreselijke man was dat, die Blauw. En ik vind het ontzettend leuk dat die slimme vrouw me eigenlijk veel te slim is afgewezen. Hartelijk dank daarvoor. Wij wilden u, niet alleen u, maar ook uw vrouw, die bijzonder veel tijd aan u kwijt geweest is aan het bestuderen van al deze zaken, wilden wij graag een bosje bloemen aanbieden. Mevrouw, wat zou willen doen? Bijzonder graag. En u wilden wij graag een boekenbon aanbieden, waarbij ik hoop dat u iets over de psychologie van Blauw en van zijn vrouw nog verder wil onderzoeken. Want het lijkt me enig om daar meer van te weten. Mevrouw Roel, zou u dat willen doen? Hartelijk dank in ieder geval. En nogmaals. Ja, dames en heren, onze voorganger Heikoop, die heeft al op lovende wijze over zijn kerk gesproken en over onze kerk. En volkomen terecht natuurlijk, want dit gebouw dat 300 jaar bestaat, dat is gebouwd door en ontworpen door de stadsbouwmeester van Amsterdam. Een leerling van Jacob van Kampen, Daniel Stalpert. En het is een eenvoudige dorpskerk. Hij is bescheiden van formaat. Hij heeft een menselijke maat. Maar als je goed kijkt, en velen van u zullen dat gedaan hebben, en ik nodig u uit om dat eens op een zondag of op een mooie winterdag zonnig te doen, moest kijken naar de prachtige architecturale schoonheid van dit gebouw, ook aan de buitenkant. Dat gebouw dat staat inmiddels, is het eigendom van de hervormde gemeente, en die heeft tot nu toe de rentmeesterschap uitstekend uitgevoerd, want het is nog steeds in heel redelijke staat, dat kunt u zien. We hebben bovendien nog een prachtig orgel, dat overigens bespeeld is door de heer Van Vliet. Zo meteen misschien nog wat, geweldig. De heer Van Vliet is een architect die al vele kerken heeft gerestaureerd, en hele belangrijke, maar is ook een zeer verdienstelijk organist. Hartelijk dank trouwens. Deze kerk is in redelijke staat, maar recentelijk hebben we nog eens door Monumentenwacht laten opnemen wat er nou eigenlijk aan achterstallig onderhoud is. Niet dat het erg dramatisch is, de kerk zal niet instorten, maar er zijn heel wat wensen. En de gemeente die doet op een geweldige manier zijn best, de kerkelijke gemeente, om alle middelen bij elkaar te brengen om dat onderhoud te laten plaatsvinden. Bovendien zijn monumenten, niet alleen de kerk, maar ook de pastorie, ook eigendom van de gemeente. Dus je krijgt er wel wat subsidie voor. Maar dan nog zijn de lasten voor zo'n gemeente bijzonder zwaar. En daarom zijn een paar mensen nog een jaar geleden op het idee gekomen om eens een stichting in het leven te roepen. En die hebben we genoemd de Daniel Stalpaert Stichting. Naar de ontwerper en bouwer van deze kerk. En ons doel is, laat ik het maar simpel zeggen, fondsen bij elkaar te brengen om te zorgen dat niet alleen het onderhoud wat bijzonder hard nodig is in de komende jaren plaats te laten vinden, maar ook om de middelen bij elkaar te brengen om dat in de toekomst te doen. Want je weet natuurlijk nooit hoe het met de kerkelijke gemeente zal lopen, maar de vooruitzichten zijn niet altijd even florissant. We hopen dat dat niet het geval is, maar in ieder geval is het wat ons betreft noodzakelijk dat daar de nodige middelen komen. Wij zijn bijzonder verheugd dat er al een aantal mensen begunstiger zijn geworden van de Daniel Stalpaert Stichting. Die mensen hebben zometeen nog een ontzettend leuk boekje aan te bieden, ter gelegenheid van 350 jaar bestaan van de kerk. Maar we hopen ook dat een aantal mensen die nog helemaal niet wisten van de Stalpaert Stichting, of die misschien nog wat geaarzeld hebben, dat die denken bij zichzelf, dit is eigenlijk wel een gelegenheid om begunstiger te worden van de Daniel Stalpaert Stichting. U heeft allemaal een briefje gevonden daar, vlak bij uw zitplaats. Het is niet verplicht, maar wij zouden het ons zeer op prijs stellen als u zich als begunstiger zou willen melden. Ik wens u overigens verder nog een bijzonder plezierige avond, want zometeen krijgt u nog een hapje en een drankje, dat kan er allemaal nog best van af. En kijkt u vooral naar het ontzettende leuke materiaal wat u hebt meegebracht. Dank u wel.